Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen.
Ik wou Christian Weitz meteen naar voren vragen. Onze tweede gast van vanavond, met wie we gaan spreken over het valse seizoen. Ga zitten als je wilt. Ja, ik zal je een vers glas geven met nog meer water.
Ondertussen kijken of het geluid het hier doet.
Ja, als je dat wilt testen, dan ben je, voel je vrij. Ja, ja, ja. Is Christian Weitz verstaanbaar? Ja. Mooi. Christian, zoals je waarschijnlijk wel weet, is er een gruwelijke interviewtruc. En zo'n truc dat ik hem nog nooit gebruikt heb. Dus dat lijkt me een mooi moment om dat nu te gaan doen. Okay. En dat is namelijk dat als je een gast hebt die niet wil spreken, dan ga je zijn woorden parafraseren op een tamelijk stupide manier die haak staat op wat hij eigenlijk gezegd heeft.
In de hoop dat hij dan
in de hoop dat hij dan ook echt, dus als ik bijvoorbeeld zeg van Het Valse Seizoen is de nieuwe roman van Christian Weitz. En die gaat over is het kunst of is het kitsch? En in feite dus over de authenticiteit van een emotie. En dat in tijden van terreur. Wat heb ik dan allemaal gemist in je nieuw boek?
Ja, dan heb je eigenlijk alleen de pit gelijk gepakt en niet het vruchtvlees eromheen. Hè? Dan kom je eigenlijk tot een kern die inderdaad wel een kern is, maar dat zegt mensen niet zoveel. Want het gaat eigenlijk in de literatuur wat mij betreft ook niet zo erg om wat het nou eigenlijk is, maar vooral om hoe het allemaal gebeurt.
Dus je hebt het over stijl dan? Dus,
ja, stijl en hoe een verhaal is opgebouwd enzovoort en wat toevallig de thematiek ervan is, dat gaat inderdaad over echt en onecht. Maar goed, binnenkort gaat een hele aflevering van, Writers Unlimited erover. Dus daar gaat misschien iedere literatuur uiteindelijk wel over. Dus,
als we die vraag eens wat breder trekken dan alleen deze ontmoeting hier in Den Haag. Je boek is net gerecenseerd. En ik weet wel dat het niet gebruikelijk is om dan te gaan zitten zeggen van zeker als het zulke lovende recensies zijn als bij jou nu net. Om dit hebben ze allemaal gemist. Maar als we toch eens vragen, van wat hebben ze nou allemaal gemist eigenlijk in de krant?
Nou, meer in het algemeen heb ik de gekke sensatie dat je zo'n boek met dikste tot nu toe, 450 pagina's zo'n beetje, dat wordt dan samengevat in een stukje. Hè? En ik las een mooi zinnetje in de essaybundel van P.F. Tomese, die zegt ergens, de literatuur begint daar waar het samenvatten ophoudt. Je kunt het per definitie niet samenvatten. Dat is met dit boek nog veel sterker het geval, omdat het heel veel verhalen in elkaar geschoven zijn. Je kunt het verhaaltje op zich wel samenvatten, maar het is een meerstemmig werk. Ik heb geprobeerd een roman te schrijven zoals je een strijkkwartet componeert, dus met verschillende stemmen die gelijktijdig klinken, die allemaal hun eigen verhaal hebben, die uiteindelijk ook wel samenkomen.
En dat is een stem van een gevierde violist. Het is een stem van zijn leraar, die nu als een soort Uber-chauffeur werkt.
Ja, die was vroeger componist, cellist, dus dat is de baspartij, zal ik maar zeggen. Ja.
En die Uber-chauffeur is kwaad op het leven, die is niet blij met zijn lot. En dan heb je ook nog een mevrouw die in de prostitutie werkt, maar die het leuk vindt om af en toe toch wat muziek te komen maken op een plein. En zij wordt juist het symbool van de poëtische vrijheid.
Ja, dat zijn de drie protagonisten die allemaal een eigen stem hebben.
En de vierde ben jij?
Of als lezer misschien. Ja. Er is ergens wordt dat meisje, laten we haar dan, Nadège heet ze, zij groeit op in... Want zij zegt er namelijk iets over die vierde stem. Zij groeit op in zo'n passage in Parijs. Toevallig in de Passage Choiseul, waar ook Louis-Ferdinand Céline is opgegroeid. Die woonde daar ook boven een winkel. Ja. Die stem van Pablo lijkt weer erg op die van Céline. Zo hangt dat allemaal samen. Zij groeit erop en op een gegeven moment is er een man die is daar viola di gamba aan het spelen. Iets dat het midden houdt tussen een viool en een cello. En die speelt Tartini. En die strijkt op een gegeven moment twee snaren gelijktijdig aan. En dan is de vraag, hoeveel hoor je er? Ze hoort er drie. Want dat is bij Tartini, die heeft ontdekt, dat is een verschijnsel dat in de natuurkunde, biologie, of het gebeurt in je hoofd, de Tartini-toon. Je hoort, er worden twee tonen klinken gelijktijdig en je hoofd vult dan een derde toon aan. Dus zo had ik dat. Zij zegt ook, op een gegeven moment gaat zij brieven schrijven aan die violist uit Nederland, uit Den Haag trouwens. Camille heet die. En dan zegt ze ook van, ik vertel jou iets, jij vertelt mij iets. En het oor maakt zelf een verhaal halverwege. Dus dat is die Tartini-tand. En daaruit moet je misschien als lezer ook dan bedenken van, hé, er zijn drie personages. Het gaat de hele tijd over strijkkwartetten. Dus vier, wat is dan het vierde? Dat is waarschijnlijk het verhaal dat wij zelf halverwege maken. Zo zou je het kunnen zien. Dat is één van de...
Maar ik noemde niet... Net eigenlijk ook stijl, hè? Want je verbeeldt die drie personages via een heel ander register. En,
ja.
Vaak heb jij het verwijt gekregen dat je wat dat je een goed werkend hoofd hebt, dat je intellectualistisch bent.
Ja, ja, ja.
En verbaast dat je eigenlijk?
Ja, dat verbaasde me bij dit boek heel erg. Dat las ik in een aantal kritieken, werd dat gedaan of, in mijn eigen krant NRC, waar je dan altijd wat kritischer besproken wordt.
Is dat echt zo?
Dat gevoel heb ik heel sterk. Okay, sinds ik daar werk heb ik nooit meer boven de 3 sterren uitgekomen.
3 sterren is dan eigenlijk een 7, hè?
Ja, 7.
6.
6 tot 8, ja. Alles ertussen. Hè?
Dat en, krijg je en dat is ook wonderlijk van het sterren. Systeem, hè? Want dat betekent dus eigenlijk
systeem.
Dat alleen
goed,
mensen willen alleen nog maar 4 en 5 sterren.
Ja.
En een mooie 7, dat willen ze niet meer.
Ja, ja, ja.
Ja.
Dan ben ik door die sterren even... het verwijt, er klonk een verwijt in die recensie van... Nou, ik kan het allemaal prachtig, het is vakwerk... maar je zou willen dat hij af en toe zijn verstand wat meer op nul zou zetten.
Ja.
En ergens anders ook. En ik hoor dat wel vaker. Laatst ging iemand mij telefonisch interviewen. Zo van, ja, ik heb het boek nog niet gelezen... maar ik weet van jouw boeken dat het altijd meer verstand is dan emotie. En terwijl dit dan juist een zwaar emotioneel boek is voor mijn gevoel. Het is zeker bepaalde stemmen eruit zijn uit het hart geschreven, zal ik maar zeggen.
Je maakt er altijd een soort hoge drukketel van, hè? Dus je laat het altijd, je drijft het op het spits. En dat doe je natuurlijk in dit boek. De tweede keer eigenlijk, hè, na je roman Euphorie. In tijden van terreur laat je het spelen.
Ja, dat is meer op de achtergrond. Dat is eigenlijk... eigenlijk was dat niet eens de bedoeling, denk ik. Nou, er is een opmerking van Flaubert, die is op een gegeven moment bezig een boek te schrijven over de revolutie. En die zegt dan, ja, weet je wat ik wil doen? Ik gebruik, dat moet je altijd doen als je over geschiedenis schrijft, zegt hij, je moet het decor, de achtergrond, die is bestaand en de voorgrond is fictief. Dus je moet, als je over terreur schrijft, dan zou ik nooit gaan schrijven vanuit het oogpunt van de dader of de slachtoffer of de portier bij de Bataclan of noem ze allemaal op, of die jongens van Charlie Hebdo of vanuit zo'n cartoonist. Toevallig was die aanslag van Charlie Hebdo was net nadat ik een roman, klein roman had gepubliceerd met een cartoonist als hoofdpersoon. Dus dat, maar inderdaad, in dit boek komt op een gegeven moment die aanslag op Charlie Hebdo voor. In die zin dat Camille en Nadège hebben dan net auditie gedaan in Londen. Auditie om te gaan spelen op een replica van de Titanic, waar ze in een orkestje komen te spelen. Komen we straks nog over. En dan is daar opeens in Parijs die aanslag geweest. En wat er dan gebeurt is dat meisje is gewend om op straat te spelen. Hij ontmoet haar ook als ze in de metrohallen aan het spelen is. Hij is op weg naar een officieel concert in Parijs, bij de opera. Zo'n soort gebouw als dit trouwens lijkt er heel erg op.
Het kan gezellig worden dan, ja.
En die hoort opeens daar een meisje fantastisch mooi spelen en op een hele andere manier. En hij was net zijn gevoel voor muzikaliteit een beetje kwijt aan het raken. En opeens doet zij iets, speelt het op een bepaalde manier dat het gelijk raakt. En dat is eigenlijk wat zij wil. Zij gaat op knooppunten staan, pleinen, vliegtuigen, vliegvelden enzovoort. Dus wat doet zij? Die menigte is daar bijeen op de Place de la République. En hij vindt dat eigenlijk allemaal maar kitsch. Iedereen die daar staat er die bordjes omhoog te houden met Je suis Charlie. En ik had dat gevoel zelf ook. Ik was kort na die aanslag toevallig in Parijs en ik vond het toen die eerste paar dagen al, had ik ook het idee, maar dat mag je eigenlijk niet zeggen, hè? Want een aanslag is allemaal zo verschrikkelijk dat je eigenlijk de reactie erop geen kitsch mag noemen. Terwijl het natuurlijk in heel veel opzichten is het kitsch.
Hoe zou je dan anders eigenlijk je emotie kunnen uitdrukken na zoiets als een aanslag?
Ja, dat misschien... misschien kan het ook niet anders. Zeker niet als je het collectief doet.
Mm-hmm. Waarom zou je het collectief doen? Ook een goede vraag. Die allemaal worden opgeroepen door je boek.
Ja. Nou, maar ik maak, ja, daar heb ik ook een antwoord op. Maar ik maak eerst even dit nog af. Zij gaat er viool spelen.
Ja.
En hij is al lang weer weg, want hij wil het allemaal niet meemaken, die toestanden. En daar wordt een foto van gemaakt. Maar die wordt zo gemaakt dat er is toevallig net een duif ook op haar instrument geland. En er dus ligt van achter. En dat wordt een prachtige foto op de voorpagina van allerlei kranten. Dus dat wordt een soort icoon. En daarmee wordt dat in zijn ogen natuurlijk, wordt zij ook kitsch. Of misschien zelfs met terugwerkende kracht de beelden die hij van haar bewaart ook weer dat kitschige aureool krijgen. Dat is dan de vraag echt onecht. Maar er was nu iets blijven hangen.
Nou ja.
Komen we nog op. Als het belangrijk is, komt het vanzelf weer
boven. Oké. als we nu eens naar die hoofdpersonen gaat. Die mevrouw die het symbool wordt van vrijheid. Van misschien wel geschonden vrijheid. Van alles overwinnende vrijheid door die duif. Mm-hmm. Door de locatie. Door het moment dat gevangen is en icoon wordt. Dan is dat misschien wel je minst deugende hoofdpersoon. Want dat is een mevrouw die manipuleert. Die heeft een opportunistisch hart.
Ja. Nee, dat is juist het grappige inderdaad. Hè? Dat het niet is zoals je denkt dat het is. Want zij wordt gezien als het meest authentieke. Maar ze is juist, blijkt verderop, heel erg te manipuleren. Geraffineerd te werk te gaan. En het roept ook de vraag op. Je kunt wel zogenaamd authentiek willen zijn. En zij wil bijvoorbeeld ook niet van bladmuziek spelen. Ze is een kind van een zigeunervader en een welgestelde vrouw uit Brussel. En zij heeft dat zigeunerbloed in zich. En ze speelt dus ook op dezelfde manier. Bijvoorbeeld met dat je met de stok op die snaren ramt. Dat je het als een soort slagwerk gaat gebruiken. Mm-hmm. En zij heeft het idee van dan val ik samen met het leven. Of zoiets proef je erin. Ook de manier waarop zij praat, dat is meer poëzie dan dat het proza is. Haar manier van
waarom ben je eigenlijk gaan nadenken over de vraag wat kunst en wat kitsch is?
Nou, ik vind dat iets van deze tijd, geloof ik. Ik kom veel met mijn kinderen in pretparken bijvoorbeeld. En daar zie je al die themaparken, zoals bijvoorbeeld de Efteling waar we deze zomer weer geweest. En die zijn allemaal iets aan het simuleren. Het is allemaal decor. En als je dan die Efteling weer uitloopt, dan valt mij altijd op van, dan denk je, je gaat weer de echte wereld in terug. Maar eigenlijk is de echte wereld is ook allemaal opgebouwd uit een soort simulaties. Wat is nog echt, wat niet echt. Hier bijvoorbeeld een pand, daar zijn ze de bijenkorf aan het afbreken. En dan hebben ze zo'n doek ervoor gehangen, wat ze in Italië ook veel doen. Als ze zo'n monument opknappen, dan komt er zo'n tekening van dat ding ervoor in de plaats. Komt er dus een imitatie, een replica, komt ervoor te hangen. Maar eigenlijk is alles, heeft al iets replica-achtigs. Als we de andere kant op kijken, zien we, dit is een rijtje pandjes die toevallig nu net in het nieuws is, want het zijn de oudste dingetjes nog in het centrum hier. Dat is 15e eeuw zitten allemaal tussen. En dat willen ze nu allemaal gaan strak trekken, dat het mooi opnieuw ontworpen wordt. En dan, mijn eerste impuls was, god, dat is zonde, want dit is allemaal zo authentiek. En dan ga je dat, maar wat is er nog authentiek aan? Die kozijnen zijn al 5 keer vervangen sinds die 15e eeuw. Het glas ook. En is het alleen maar het feit, het voegwerk zal vervangen zijn. Wat zit er allemaal in? Dunner kebabzaakjes, lichtversiering. Het ziet er eigenlijk, niet uit natuurlijk.
Afhaalcentrum.
En bovendien past het helemaal niet hier meer in deze omgeving, waar we dit vreselijke moloch van Richard Meijer, dat hier staat, waar we nu in zitten. Maar dat is eigenlijk maar goed, want het is de enige plek dat je het niet ziet. Hè. De Maupassant ging altijd lunchen in het restaurant in de Eiffeltoren. Want dan was de enige plek waar hij de Eiffeltoren niet hoefde te zien. En dus als decor is dit grappig, want zo denk je dat je in een historisch oud stadje zit. Maar we hebben dit, de Nieuwe Kerk, en dat is het. De rest is allemaal zoals dit, het Amadeus-complex. Want Mozart heeft er een keer één nacht overnacht daar. Dus dan bouwen ze dat en dan gaat dat Mozart-complex heten Symphony for Living. Er zit de Primark onder. Dus het is allemaal, van alle kanten zijn we omringd, ook hier, door iets van imitatie, van nepheid. We zitten hier op een bank om te suggereren dat we gezellig in een huiskamer zitten met zo'n crematoriumachtig bloemstuk erbij. Ja, weet je wel. Dus dat is... Dat is dat. Dus je bent voortdurend, ook al weet of wil je het niet, authenticiteit aan het simuleren.
Ja, voor het weten komt iemand nu een plakje cake brengen. Maar en je bent hier toch, je bent woonachtig in Den Haag. Dus
ja, zeker.
Dit zoek je op stad, op een bepaalde manier, toch?
Nou, maar het maakt niet uit naar welke stad je gaat. Overal
is het niet ergens erger?
Nou, op een gegeven moment, die hoofdpersonen voor mij die komen te spelen op dat orkestje in de Titanic, op zogenaamd echte instrumenten.
En
dat, op die replica van de Titanic. En die maakt een tocht aanvankelijk langs allerlei steden in Europa. En dan zie je in al die steden van Europa zie je ongeveer hetzelfde gebeuren. Je hebt een historisch centrum, dat is geschiedenis aan het simuleren, een heel klein stukje. Daar wil je eigenlijk, in zekere zin wil je daar niet zijn, want dat is allemaal nog een beetje nep. En daaromheen is zo'n periferie die met vluchtelingen volstroomt en krotten en toestanden, dat is ook niet prettig. Hè? Dus je krijgt twee dingen, en daar is misschien wel het authentieke leven te vinden, zoals in die zigeunerkampen waar die vader van Nadège vandaan komt. Dus het is meer dat ik dat signaleer en interessant vindt, dat zegt iets over deze tijd. Het zegt misschien ook iets over Europa. Omdat ik het ook doe in de vorm door mensen die spelen in de wereld van de klassieke muziek, wat natuurlijk bij uitstek de Europese kunstvorm is. Dat is het beste wat Europa heeft voortgebracht, maar er is nauwelijks meer publiek voor. Of dat, ik ga maar kijken in het Concertgebouw of hier straks. Als het
ben je eigenlijk ook als schrijver een beetje een drenkeling? Ik durf dat nu toch zo te vragen, gezien alle geestkracht tegenover de feiten die vrijelijk stroomt. Ben jij misschien als schrijver toch ook een beetje een drenkeling, een Europese drenkeling in een afbladderende cultuur? Want jij krijgt in die recensies ook vaak verweten dat je een gymnasiale scholing achter de rug hebt. Je houdt van klassieke muziek, je bent kortom verdacht.
Ja, dat wordt vaak als verwijt verpakt, of tenminste, dat wordt dan zogenaamd neutraal gezet. Maar iedereen weet dan van, dit
uitkijk
is iemand die helemaal doordrenkt is van die oude Europese cultuur. En dat vind ik op zich jammer, dat het zo gezien wordt. Europa is natuurlijk ook het continent van de ondergang misschien altijd al geweest. Dus dat wat dat betreft. Mm-hmm. Maar wat er nu volgens mij aan de hand is, of dat laat ik, die componist Pablo, die cynische Céline-achtige stem, die reflecteert erop. Die zit eigenlijk, aanvankelijk is die als verstekeling mee in dat schip, want hij wordt achtervolgd, allemaal toestanden spannend. En hij zit in het geheim, in zo'n donkere kajuit, zit hij zijn tweede strijkkwartet af te maken, wat om allerlei redenen nooit voltooid is geweest. Dus hij zit er maar. En vanuit daar, vanuit die buik van het schip, dat labyrint daar beneden, kijkt hij naar Europa en de wereld. En hij citeert op een gegeven moment iemand bij de oprichting van de EU, die zei, als we er niet in slagen Europa de komende 10 jaar een ziel te geven, dan is het voorbij, dan is het gedaan. En we hebben volgens mij niet die collectieve Europese bezieling weten te krijgen. He, dus je hebt eigenlijk,
krijg je die dan wel door dat soort alarmistische aanzeggingen? Want meester was eerder gezegd, dan gaat het licht uit in Europa, toch?
Ja, dat is altijd lastig. Hè? Want een paar maanden terug, toen was in Italië, gaf de regering, heeft toen besloten om iedere 18-jarige, die krijgt daar waardebonnen, €500...
Ja.
Om aan cultuur te besteden. Niks
wordt
anders.
Wordt dat gecontroleerd?
Boeken, films, dat gaat via een soort app. Dus, er zijn allerlei cultuurorganisaties bij aangesloten. En dan kun je met je telefoon allemaal heel hip ergens langs scannen. En dan, zo stel ik me voor dat het gaat. Gaat natuurlijk helemaal mis, want Italianen en technologie gaat altijd mis. Maar het idee is aardig ervan. En die premier, president of minister die dat geïntroduceerd heeft, die zei, we doen dit. Ook in reactie op IS en terreur en dat soort dingen. Want wij willen laten zien dat wij sterk zijn met cultuur. In Italië wordt dat nog gevoeld. Hè? Dat je dus een geschiedenis hebt van renaissance, barok, modernisme, gotiek. Dat allemaal nog doorklinkt en op straat nog te zien is. Dat je je daarmee verbonden weet. En ze willen heel graag dat iedere jongere daar ook induikt en zich onderdeel voelt van die grote Europese avontuur. Want dat is natuurlijk wat Europa met elkaar deelt. En dat is niet een munteenheid. En dat is toevallig. Het lijkt nu dat Europa opgezet is als een soort project om markt te vergroten. Hè? Alleen nog maar als een spel, een buitenkant. En dat laat ik die Pablo ook analyseren. Die doet dat aan de hand van Nietzsche. Die heeft die tegenstelling tussen, hè, het Dionysische driftleven en het Apollinische. Het Apollinische is dan de
beheerste.
Apollo is de god van de schone kunsten, de mooie vormen. Maar als je alleen maar Apollo hebt, dan heb je alleen maar buitenkant. Dan heb je alleen maar vorm en vormelijkheid. Dus je moet Dionysische drift moet je erin hebben. Er moet wijn doorheen gegooid worden. Dat,
ja. Ik ga toch weer een hele simpele vraag stellen. Heb je door dit boek, door je oeuvre, ook nagedacht, maar vooral eigenlijk door dit boek, heb je door dit boek nagedacht over wat authentiek is in je eigen schrijverschap?
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het gekke. Hè? Dat Ik dat hele concept van authenticiteit stel ik volgens mij ter discussie. Want je kunt wel, wat vaak gezegd wordt, is je moet gewoon, of wat mensen, de argeloze lezer, die denkt vaak, literatuur is goed als het gelijk in één keer op papier staat.
In
één golf allemaal. En dat is bij mij wel bepaalde zinnetjes wel. Maar als ik dat zomaar zou laten staan, zou het waardeloos zijn. Dus je moet het sowieso al een beetje gaan styleren en dat mooi maken. Dus kijk, er zitten mooie zinnetjes in die de suggestie geven dat het allemaal echt is en authentiek.
Wat is je favoriete passage? We hebben net Hager Peters ermee gekweld, dan mogen we dat toch ook bij jou doen?
Meer om aan te geven, je zou kunnen denken dat dit een heel origineel en authentiek geluid is. Namelijk, dan hebben we Nadège aan het begin van het tweede deel. Mijn brieven verzwijgen een geheim dat verder gaat dan alle woorden samen. Als je bang bent het te horen, luister dan niet. Als je bang bent voor het ongehoorde, de extase, het excess, het zwart voor je ogen, luister niet. Bewaar mijn woorden niet voor als de kilte komt. Verbrand ze, nu, meteen. Stap niet aan boord, verdwijn. Als je bang bent en het toch wilt, luister. Ik vertel het in een taal die ik lang niet heb gesproken en die jij mij hebt aangeraakt. Een taal die ik alleen als kleuter sprak. Een taal die zelfs aan de muziek vooraf ging. Je kunt denken, dat komt zo in één keer. Maar dat is natuurlijk ook een beetje puzzelen. Hè? Dat klinkt een beetje alsof je de ene goocheltruc, alsof je een goocheltruc gaat verraden voor het publiek. Maar het is ook dat ik denk even van hoe loopt dit lekker? Dit moet metrisch wat beter lopen. Woordjes grappen.
Maar je antwoord is eigenlijk op de vraag naar wat authentiek is. Door een Jambische zang bijna voor te lezen. Is dat het?
Ja. Nou, om te laten zien dat wat als authentiek overkomt ook een construct is altijd. Ja. Dat is een geconstrueerd iets. Ik noem ook ergens, wat ook authentiek is in deze tijd, bijvoorbeeld, ik noem ergens dat voorbeeld, heel terzijde noem ik dat, er was een Spaans dorpje, was een vrouw, die ging zo'n oud fresco van Jezus ging ze restaureren, die kon wel verfje gebruiken. Toen heeft ze het helemaal verprutst. U kent dat beeld ongetwijfeld, dat is de hele wereld overgegaan. Dat beeld, toen is dat dorpje kreeg, dat is nog steeds gaande, die kreeg opeens 100.000 bezoekers per jaar meer erbij. Toeristen, Transavia ging speciaal daar in de buurt vliegen, wat al die mensen wilden heen. Dus dat ding stond onder glas, iedereen 1 euro betalen. Het kwam op koffiemokken, mousepads, dat mislukt. Dus eigenlijk is authenticiteit is dus een mislukte imitatie of een mislukte een mislukte restauratie. Hè? Het is het is een ramp. Maar een mislukte ramp. En die is dan weer goed. Hè? Een mislukking is vervelend, een ramp is vervelend. Maar een mislukte ramp kan wel weer iets origineels zijn. Dus dat is originaliteit is dus ook daarin gelegen.
Begint eigenlijk een roman van jou met een incidenteel oerbeeld? Of met een struikel je, komt het dan? Hoe gaat het eigenlijk, Christian Weitz?
Ja, dat is heel lastig te reconstrueren. Hè? Dus net als dat je maaltijd gekookt hebt, dan weet je ook niet meer van, ben ik nou eerst bij de Albert Heijn dat gaan halen en toen bij de slager dat.
Ja, maar je weet toch wel wat je ongeveer in huis hebt dan? Ja. En als je bijvoorbeeld geen rijst hebt, dan wordt het geen nasi.
Nee. Nee, dus de basisingrediënten, om zo te zeggen. Volgens mij was dat het begon. Jaren geleden was er in België, in Antwerpen, in de Boerla. Ook zo'n bibliotheekachtige ruimte. Het was een avond over literatuur en klassieke muziek. En ik was daar denk ik om over mijn eerste boek te vertellen. Artikel 285b, waar de pianist Scarlatti speelt en van Stalking wordt beschuldigd. Om het maar even heel kort samen te vatten. En daar was ook een strijkkwartet. Op verzoek van Stefan Hertmans speelde zij intieme brieven van Leos Janacek. Dat is het laatste wat deze man ooit gecomponeerd heeft. En dat is een strijkkwartet dat hij baseert op brieven die hij schreef aan Camilla. Camilla, zigeuner, meisjes, moet je eigenlijk zeggen, want hij was 64, zij ergens in de 20. En hij was getrouwd en het was een soort jeugdige, niet echt minnares meer, iets platonisch. Maar dat zorgde voor hem voor een ongekende intensiteit en een kracht. En dat strijkkwartet is ontzettend overweldigend. Ik kende tot dan alleen
Overwoekerde pad,
ja. Ik zat meer in de wereld van Beethoven, waar Janacek dan weer een bloedhekel aan schijnt te hebben. Beethoven, Bach, Chopin, Mozart enzovoort. Mm-hmm. En een beetje Mahler misschien af en toe op zijn tijd. Maar dit was opeens dat je dat kunt voor elkaar krijgen met vier instrumenten, vond ik ontzettend knap.
En die briefvorm in je boek heeft daar natuurlijk mee te maken.
Ja, precies. Ja. Dit gaat natuurlijk over intieme brieven, heet dat strijkkwartet. Nou, toen begon ik vanaf toen, denk ik, dat is al jaren geleden, zijn nog romans tussendoor gekomen, dat ik dacht van, ik wil ooit een keer iets maken wat het equivalent is van een strijkkwartet. Dat dus ook een aantal stemmen heeft. Ook die, wat het mooie aan een strijkkwartet is, dat het ook intiem is. Hè? Ja. De stemmen spreken met elkaar op het podium. En dat hoor je bij Janacek ook mooi. En ik dacht, toen dacht je intieme brief, ja natuurlijk. Mm-hmm. En die intimiteit, de literaire vorm daarvan, is natuurlijk de briefroman. Maar ik wilde dan niet zo'n 19e-eeuwse briefroman van lieve dit en dat, bla bla, vriendelijke groetjes. En dan de ander daar weer op terug reageren, eindeloos. Dat hing weer alsof je naar een tenniswedstrijd zit te kijken die in slow motion wordt afgespeeld. Ik denk, ik wil dat net als Janacek hebben, dat het pats, pats, pats. Mm-hmm. Dus dan ziet het er, voor de kijkers thuis, ziet het er zo uit dat je dus steeds fragmenten hebt met een bas, alt, vioolsleutel erbij.
Via YouTube kan je met de inzoomknop kun je inzoomen.
Ja, anders kun je wel een fragment lezen op de website van Atheneum Boekhandel. Die hebben het eerste hoofdstuk, gewoon 10 pagina's. En dat, dus ook dat je van het ene in het andere knalt. Dus dan krijg je dus ook dat je in het begin niet helemaal weet waar het verhaal naartoe gaat. Het duurt een pagina of 10 voordat het allemaal op gang is. Want die stemmen die wisselen elkaar af. Je hebt eerst nog niet eens door dat ze brieven naar elkaar schrijven. Ze hebben allemaal een totaal ander register, totaal andere toon. Dus dat is in ieder geval als vorm hoe het begon, met dat ene strijkkwartet. En daar is natuurlijk later van alles nog aan vastgekomen.
Het is wederom vorm. En juist aan de man van de vorm moeten we natuurlijk de ultieme Mart Smeets vraag stellen van, je hebt zo'n avond als deze en wat gaat er nou eigenlijk door je heen?
Even kijken, om het ook eens over andere dingen dan vorm te hebben.
Ik probeer je op een, de mensen willen emotie, hè? Of niet?
Ja, dat is een lastige vraag. Je probeert een manier te vinden om over een boek te vertellen dat het recht doet. Maar je weet tegelijkertijd dat dat eigenlijk niet kan. Dat je altijd maar één aspect ervan zult gaan belichten. En je kunt eigenlijk alleen naar dat boek wijzen of er iets uit
voort. Maar bereik je dan de lezers of de luisteraars niet op de vleugels van je passie waarmee je dat doet?
Ja, dat hoop je er maar. Kijk, de ideale lezer is degene die met het boek thuis gaat zitten en helemaal in die wereld verdwijnt. En dat is het boek is iets heel moois. Het boek in het algemeen is een mooi product, omdat het een van de laatste dingen is die nog helemaal offline is, waar je dus echt in kunt, een wereld waar je in kunt. En als ik dit schrijf, heb ik als ideale lezer eigenlijk iemand in gedachten die dit als een soort driedimensionaal object helemaal kan overzien. En die dus ook precies begrijpt van dit zit zo. En tegelijkertijd weet je dat die lezer het niet is. Want die gaat dan eens een stukje lezen. Dan leest hij een avond in bed. Dan blijft het 3 weken liggen. Dan komt hij in het vliegtuig. Denkt hij, oh, ik heb dat boek van die Weitz nog. Waar ging het ook weer over? Dus dat komt ook veel verstrooider over op de mensen dan in mijn ideale geval.
Maar doe je jezelf niet helemaal recht, hè? Want jij bent, om maar weer zo'n moderne term te gebruiken, altijd in je boeken erg goed in plot-driven constructies.
Ja, dat is
plot-rijke
waar.
Ja. Constructies. Ja. Plot-gedreven constructies.
Ja, er zit ook om. Maar dat is eigenlijk. Connie Palme zei een keer tegen mij van ja, plot is het makkelijkste wat er is. Terwijl volgens mij zitten in haar boeken juist geen plots. Maar in zekere zin heeft ze natuurlijk gelijk. Want plot is in die zin makkelijk. Dat je gewoon nog iets achter de hand houdt en gedoseerd aan de lezer toedient en wel een vraag opwekt.
Maar jij bestormt eigenlijk de lezer eerder met je taal, met je eruditie, met de vraag, met het leven van je personages, met de stijl, met de zintuigen, met alles eigenlijk. Het is een totaal bombardement.
Ik ben ook wel, kijk, een paar jaar terug schreef ik een hoorspel en toen heb ik me verdiept in de kunst van het scenario schrijven. En dan heb je al die boeken, ook hier in de bibliotheek heb ik ze gehad, How to Write a Screenplay and Sell It to the Industry in 9 Steps. Hè? Dat soort Amerikaanse handboeken. Ja. En die gaan allemaal terug op Aristoteles natuurlijk, zoals je weet. Maar toch kun je er dingen van leren. Bijvoorbeeld hoe je een plot opbouwt. En dat zit meer in die lijn. Dus die Pablo, die taxichauffeur, die krijgt op een gegeven moment een loesje vent voor wie hij min of meer privé gaat chaufferen. En wat hij doet is, in navolging van Janacek trouwens, stemmen opnemen. Janacek had nog niet zo'n recordertje ervoor, maar wat hij wel had was notenschrift. Dus die kan hier over straat, als hij dan liep en hij hoorde opeens iets van gaan we nog bier drinken? Gaan we nog bier drinken? Dan noteerde hij dat in notenschrift, de melodie ervan. Want hij had het idee dat mensen hun spraakmelodie, dat ze hun essentie konden prijsgeven. En dat wil die gast van mij wil dat ook doen. En dat doet hij in zijn taxi. Maar daardoor raakt hij in de problemen, want hij gaat die spraakmelodieën, daar maakt hij composities van die hij 's nachts op Radio 4 laat uitzenden. Heeft hij een rubriekje, 's nachts geen hond die er naar luistert, maar de politie luistert wel mee. En dan komt er in die zin, lijkt er een soort plot te ontwikkelen wat meer op de misdaadwereld is. Dat loopt uiteindelijk ook allemaal heel anders af dan dat in echte thrillers gebeurt. Mm-hmm. Maar dus daar speel ik ook een beetje mee met het genre van de thriller. En daar gebruik ik wel die scenario technieken van plotpoint 1, midpoint en plotpoint 2. Maar die waren er ook bij Aristoteles al, maar die noemde het alleen anders, omdat hij geen Engels sprak.
Ten laatste, want de literaire quiz wacht. Ik heb natuurlijk schandelijk bezuinigd op alle andere onderdelen om maar ten volle van het gesprek met Hagar, met jou en de muziek te kunnen genieten. Dat is toch wel het mooiste van de avond. Ten laatste, welke vraag had ik moeten stellen eigenlijk aan je? Ja, dat is altijd.
Wat vond je er eigenlijk zelf? Wat vind je er eigenlijk zelf van?
Kijk, volgens mij moeten de lezers dat gaan beantwoorden.
En die lezers gaan dat beantwoorden. Ja, laten we dat daarop houden.
Alles wat u nog meer wilt vragen, want helaas zit in dit programma geen vragenuur. Dat kunt u altijd tijdens het signeren aan de schrijvers die alle tijd hebben vragen. En die zijn altijd bijzonder bereid, vermits u hun boek kapt.
Ik weet het wel. Kijk, toch nog één. Je had moeten vragen van, hoe moeten mensen dit boek lezen? En dan had ik gezegd, voorin staat een linkje naar een. Nee, nog beter. Een linkje naar een Spotify playlist.
Ja,
want je moet dit boek eigenlijk lezen. Er komen zoveel muziekstukken in voor die je misschien niet allemaal meer paraat hebben. En je moet het lezen terwijl je die muziek hoort. En dat kan via die Spotify playlist. Dat is belangrijk. Want ik merk dat er mensen zijn die dat lezen zonder die Spotify list aan te zetten.
En die missen wat.
En dan mis je wat. Dan kun je het net zo goed niet.
Oké. Dankjewel, Christian.
Oké.